heel goed in uit wordt. Heel hartelijk welkom in deze zaal die fungeert als gemeenteraadzaal. Ik open de vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Woudenburg. We zijn bijna compleet. We hebben hier van Molenaar is verhinderd om vanavond onze vergadering bij te wonen. Dus dat betekent dat wij zonder hem vergaderen. Maar een hartelijk welkom aan iedereen die er wel is. De vertegenwoordiging van de pers. En ook de mensen die ons wellicht via de geluidsverbinding volgen thuis. Ik hoop dat u een boeiende avond beleeft. We hebben heel veel verschillende onderwerpen die onze aandacht vragen vanavond. Er is voorafgaand aan deze bijeenkomst een conceptagenda toegezonden. En ik kijk even of er deze agenda de basis kan zijn voor de avond. Ik zie in ieder geval dat er nog een vraag is van de heer Hardeman. Een opmerking, meneer Hardeman, gaat gang.
Ik ben uiteraard akkoord met de basis en concept van deze agenda. Ik zou graag een motie geven aan de orde van de dag willen toevoegen. Met als titel borstonderzoek.
De CDA-fractie stelt u voor om een motie vreemd aan de orde aan de agenda toe te voegen. We zijn er nu helemaal aan het eind van de agenda te zetten. Dat betekent dat dat agenda punt 12 wordt en het gaat over borstonderzoek. Vindt u dat goed? Dan stellen we op die manier de agenda vast, de toevoeging van een agenda punt 12. En gaan wij naar agenda punt 3. Dat is de besluitenlijst van de vergadering van 21 juni. Dat is echt al een hele tijd geleden. Dat is aan het begin van de zomer. Dat is aan het begin van de herfst. De besluitenlijst is u toegezonden. Er zijn op voorhand geen opmerkingen binnengekomen. Heeft u die wellicht nu wel? Dat is niet het geval. Dan ga ik de besluitenlijst met alles wat daarbij zit akkoord verklaren. En ook op 1 juli hebben wij met elkaar vergaderd. Dat was de laatste vergadering voor het zomerreces. Dus ook een besluitenlijst van iedereen akkoord met deze lijst en alles wat daarbij zit. Dat is het geval. Dan hebben we daar ook een akkoord op. Agenda punt 4 is het agendapunt waarbij er gelegenheid is voor collegeleden om iets aan de raad mee te geven. En kijk even of er van de kant van het college dingen zijn mee te geven. In ieder geval wethouder Kruijf, wethouder Treep en ook van mijn kant zal een mededeling komen. Mag ik het in die volgorde doen, naar wethouder Kruijf?
Ja, voorzitter, dank u wel. En antwoord maar wel wat we gisteravond tegen u meegemaakt dat we de raad van de regio geluid en streaming slecht was ontwikkeld. Gezien in de chat dat we de meeste mensen lastig hebben gehad, dat bleek ook wel. Dat is heel vervelend. Ook waar op de agenda staat, kunt u de uitzending en kunt u dan terugkijken, maar ook daar is het geluid niet altijd optimaal. Dat heeft ook al contact over met de beste minder aangaf ook op die onderdelen. En ook proberen te luisteren, maar als daar niet heel erg op vraag gesteld wordt in de chat, onder andere ook onderdelen inbouwd werd. En ik wil voorstellen u volgende week een memo op de mail te krijgen en daarin, als het onnodig is, de antwoorden daaruit te halen. En in ieder geval die ambitie te zetten, zodat u dus de verwerking in de commissie van 5 oktober.
Er komt dus een uitgeschreven, zoveel als mogelijk uitgeschreven beantwoording wat u daar wellicht gemist heeft. Dat u daar van moet afgeven. Ja, voldoende op dit moment. Wethouder Treep, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Gisteravond heb ik u via de griffier op de hoogte gebracht van de casus Leerlingvervoer en het feit dat er een artikel in de krant zou verschijnen, zodat u daarover als raad niet verrast werd. Ik leg nader kort nog wat toe en ik begin met te zeggen: ieder kind in Woudenberg krijgt wat het nodig heeft. Dat is mijn hartelijk. We willen het goede doen, maar we willen het ook graag goed doen. Ter voorkoming van willekeurrechtsongelijkheid heeft u een verordening leerlingvervoer vastgesteld en we doorlopen alle aanvragen zorgvuldig en ordentelijk. Als de aanvraag is binnengekomen, wordt de kleine schans trapgewijs gekregen. Wat kan het kind zelf, wat kunnen de ouders zelf? Wat kan het netwerk betekenen? Kan de leerling zelfstandig met het openbaar vervoer reizen, met begeleiding of is aangepast vervoer de meest passende oplossing? En dan geven we de beschikking af. Jaarlijks hebben we zo rond de 100 aanvragen leerlingvervoer per jaar, per schooljaar. Het afgelopen schooljaar heeft dat alleen het onderhavend geval geleid tot een bezwaar. Voor dit schooljaar zijn de meeste aanvragen afgerond en het heeft nog niet geleid tot een klacht of een bezwaar. Samen met het gezin kijken we nu naar de toekomst. U zult begrijpen dat ik op dit moment dat ik verder niet ingegaan op de inhoud van de casus.
Dank u wel. Dan wel wethouder Trent, ik kijk even of er bij de leden van de raad aanleiding is om daar een korte verheldering vraag over te stellen. De CDA-fractie van mevrouw de Warneman. En ik zag ook mevrouw de Graaf van de Partij van de GroenLinks-fractie. De heer van der Hoek van de GBW-fractie. Anders nog, in die volgorde, meneer Hardeman gaat de gang.
Oké, voorzitter, dank aan de wethouder. Ik heb een vijftal vragen, verduidelijkende vragen, en wellicht dat u daar antwoord op kan geven. En ik heb geprobeerd om ze algemeen te stellen, om te begrijpen dat het nu wat lastig is. Eerste vraag is of er meer vergelijkbare situaties zijn. Kunt u aangeven hoe zo'n procedure nou werkt? Of dit een aanvraag is, dat is misschien wel wat inzoomend op, maar een aanvraag is in het vorige leerjaar juist in het huidige. Zijn er meer kinderen die vanuit Woudenberg naar deze school gaan en wel met het leerlingvervoer richting deze school gaan? En zijn er meer situaties waarbij kinderen niet met het leerlingvervoer mogen of kunnen, maar dan onder begeleiding richting school moeten? Dat is ons inziens. Ik heb ook zojuist de heer Hofman van de betreffende school ook gesproken. Praktisch een bijna onmogelijke en ik denk ook een onwenselijke opgave bij mij. Graag uw reactie.
Een aantal van uw vragen die zitten toch dicht tegen de individuele casus aan. Hè? Ik wil de wethouder, beschermen is te veel gezegd, maar we moeten wel zien dat we het proces een beetje helder houden. Dat we ook de wethouder de gelegenheid geven om het proces van besluitvorming in deze casus te lopen, maar u tegelijkertijd in staat stellen om uw controlerende rol en informatiepositie op peil te houden. Dus u moet het niet, de wethouder niet uitduiden dat ze het hoofdlijn zal houden. Dat vindt u prettig, wethouder. Ik wil eerst al graag even stellen. Zullen we dat doen? Mevrouw de Graaf, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen vraag over deze specifieke casus, maar eigenlijk meer een metavraag. Leerlingvervoer is natuurlijk onderdeel ook van de bezuinigingsvoorstellen. We staan vooraan van het uitrollen van meer bezuinigingsvoorstellen. En daar gaan dus ook de Woudenbergers het een en ander van merken. Daar kunnen meer casussen ontstaan, dat weten we niet. Maar zou de wethouder het antwoord willen geven op de volgende vraag? In hoeverre zou het opportun zijn om zeker niet de raad in elke casus mee te nemen, maar wel als het gaat om uitwerking van bezuinigingsvoorstellen waar een eerste casus uit voort zou komen, waar het misschien niet lekker loopt of waar bezwaren komen, dat we wat minder, als het echt misdrijf gegaan, geïnformeerd raken. En nogmaals, niet om op casusniveau betrokken te zijn, maar om eigenlijk als raad dicht tegen de consequenties en de uitwerkingen van de bezuinigingsvoorstellen aan te kunnen zitten en daarin daar kennis van te kunnen nemen en eventueel, mocht het nodig zijn, bij te stellen. Dank u.
Wel, mevrouw de Graaf, de heer Van der Hoek.
Voorzitter, dank u wel. Ook bij de kennis genomen van het stuk in de AD gisteravond, en al online, hebben we contact gehad met de ouders. Ik sluit me graag aan bij de vragen van collega Hardeman en ik zou een vraag willen stellen die meer toekomstgericht is. En ik zou vragen van de wethouder wel willen horen wat er nu exact gedaan wordt in de overleg met de ouders om uiteindelijk te komen tot een passende oplossing die dan weer past bij wat de wethouder net aangeeft. Ieder kind krijgt wat het nodig heeft.
Uw vraag is heel casusspecifiek en wij hebben als gemeente ook de privacyverordening te borgen. Soms maken bewoners zelf de keuze om vergaand hun eigen privacy te delen, maar dat geeft ons als gemeente nog niet de ruimte hetzelfde te doen. Hè. Dus dat betekent ook dat de wethouder een beetje moet schipperen tussen de ruimte die de privacywetgeving ons als gemeente geeft, met al die disclaimers wethouder trekken. Zou u een poging willen doen?
Dat gaat niet helemaal meevallen, eerlijk gezegd natuurlijk, want ik kom al snel in de casuïstiek. Er zijn meer vergelijkbare situaties en meneer Houdeman, dat heb ik net verteld, niet te delen. We hebben de afgelopen van het voorgaande schooljaar, is alleen deze casus gevallen van het huidige schooljaar, op de 100 aanvragen per jaar, hebben we geen andere gevallen. Sterker nog, in het huidige schooljaar is er juist met een aantal ouders gekeken hoe kunnen we het anders gaan doen. Zijn de kinderen vanuit het busje naar het openbaar vervoer van school of de fiets vervoer gegaan. Daar zijn geen klachten of bezwaren uitgekomen. Hebben we samen met de ouders zijn we ertoe gekomen Over de procedure, daar heb ik eigenlijk denk ik geprobeerd uit te leggen. Hè. Op het moment dat de aanvraag binnenkomt, doorloopt de consument van de Kleinschans deze stappen om te komen tot een beschikking in het leerlingvervoer. Maar overigens is ook openbaar vervoer is leerlingvervoer. Sterker nog, de verordening geeft als basis openbaar vervoer, is de basis van het leerlingvervoer. Maar je gaat wel met elkaar kijken, is het in het belang van het kind, kan het kind niet. En zo kom je met elkaar tot stappen. Als ouders bijvoorbeeld zelf rijden, krijgen ze daar een kilometervergoeding voor. En dat heet allemaal leerlingvervoer. Dus al die stappen die ik net noemde, wij hebben zelf denk ik beeld. Als het gaat over leerlingvervoer, dan hebben we het over aangepast vervoer. Dat is met een taxibusje of met de taxi. Maar al de vormen waarin je met elkaar komt tot een passende vervoer, oplossing heet leerlingvervoer. Volgens mij had ik al in mijn inleiding geprobeerd te vertellen, ten opzichte van het vorige en huidige leerjaar. En de andere over de school. Ik merk dat er naar de school in ieder geval kinderen ook met een taxibusje gaan. En of er andere kinderen met openbaar vervoer of fiets gaan, dat weet ik niet. In dit geval. Mevrouw Van der Graaf, ja, u heeft een interview gedaan aan deze vraag. Deze casus ziet niet hè, op de gevolgen van de bezuinigingen die er loopt, maar u heeft wel gelijk. De visitatiecommissie heeft ook gezegd, hè, als u zwakker gaat indiceren, dan krijgt u meer klachten. Want als u geen klachten krijgt, dan bent u eigenlijk te welhartig. Dat zei de visitatiecommissie eigenlijk. Maar het maakt het ingewikkeld hoe we dat met elkaar moeten gaan inregelen. Dus ik denk dat het interessanter is om met elkaar in de begeleidingscommissie te verkennen. Hoe gepast is het om met elkaar casus toe te bespreken? En uiteraard zouden we wel kunnen nadenken of we wat casus toe moeten bespreken, dat is altijd ingewikkeld, AVG-technisch. En overigens is het zelfs met mij, vanuit de Kleinschans naar ons toe, AVG-technisch, moeten we er altijd correct in zijn. Maar laten we met elkaar verkennen of we daar in de begeleidingscommissie over na kunnen denken. Ik zou nu met de Kleinschans die daar ook bij aanwezig.
Voorzitter, per interruptie. Ja. Dank u, voorzitter. Ik vind dat prima dat in de begeleidingscommissie. Ik zeg u al bij voorbaat dat ik zie u daar geen ideeën over hebben. Klopt dat? U denkt vooral in dat niet kan, en dat snap ik ook. AVG technisch en dat soort zaken. Dan wil ik u toch vragen, voordat het weer in de beslotenheid is van de begeleidingscommissie. Dat vind ik verder prima. Ziet u als wethouder mogelijkheden om casuïstiek in ieder geval qua rode draad eventueel te bespreken om zo te kijken wat de uitwerking van beleid is. Ziet u daar aanknopingspunten in?
Mevrouw Van der Graaf, als ik dat niet van plan was geweest, dan had ik dat in ronde woord tegen u gezegd. Dat is onmogelijk, dat ga ik niet doen met u. Maar het is niet zomaar voor de hand liggend. En daarom zeg ik van, laten we met elkaar verkennen hoe we dat wel kunnen doen. Anders had ik het u gezegd als ik dat niet van had gezegd.
Er is een in principe bereidheid, hoor ik hier.
Zeker.
De vraag van de heer Van der Hoef.
Ja, meneer Van der Hoef, u vraagt wel degelijk naar de inhoud van de casus. Dat kan ik uiteraard hier niet met u bespreken, maar ik kan ervan verzekerd zijn dat we uiterst zorgvuldig met de ouders samen zullen komen te kijken hoe we tot een passende oplossing kunnen komen op zo kort mogelijke termijn. Voorzitter, mevrouw Van der Hoef.
Kijk even over. Behoefte is om een aanvullende verheldering te vragen. De heer Hardeman is dat in ieder geval het geval. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Op zich geen aanvullende vraag. Ik heb hem namelijk al gesteld. Ik heb alleen geen antwoord gegeven. Geen reactie dat hier geen antwoord gegeven zou kunnen worden. Ik vroeg naar de begeleiding in het openbaar vervoer. Daar zou het dan op uit kunnen komen. Nou, in dit geval is het een jongetje van 10 jaar die dan wellicht onder begeleiding via het openbaar vervoer naar school zou moeten. Maar als dat nou niet kan, dan moet ik iets verduidelijken. Als het niet mogelijk is dat hij onder begeleiding gaat, laat het toch, neem ik aan, geen jongetje van 10 alleen naar Flint rijden of naar Amersfoort of waar dan ook.
Dank u wel, voorzitter. Onder geen beding gaat een kind alleen in een bus als het niet zonder begeleiding kan. Dat heb ik u geprobeerd daar in de trappen die we doorlopen met elkaar. We kijken wat is er passend in een specifiek geval. En alleen als het passend is, Dan mag een kind met openbaar vervoer met begeleiding naar school. En als het niet passend is, dan zit het kind gewoon in aangepast vervoer. Er is geen sprake van dat de lijn is binnen de gemeente of de Kleinschans.
Aan alle voorwaarden moeten worden voldaan voordat de volgende treden. Dat is wat ik begrijp.
voldoende. Meer genoeg, gaat het gaan.
Dank voorzitter. En gewoon een aanvullende opmerking maken dat ik blij ben met wat de wethouder aangeeft. En dat ik daadwerkelijk hoop namens de gemeente Blaan-Tractie dat er spoedig een oplossing wordt gezocht en gevonden voor deze casus. Dank u wel.
Het zou zomaar ons gemeenschappelijke beeld kunnen zijn. Ja. Dank u wel, wethouder. Dan van mijn kant nog een stukje informatie naar uw raad. Er is tijdens de commissievergadering van 7 september gevraagd door de gemeentebelangenfractie naar de mogelijkheden voor het vieren van een oud en nieuw feest. Een traditie die in Woudenberg er is. En vooral tegen de achtergrond van de veranderende coronamaatregelen en de wetenschap dat dat vorig jaar om corona niet kon, was uw fractie benieuwd of dat kon. Loco burgemeester heeft toen aangegeven dat na terugkomst met mij zou worden besproken. Nou, ik kan u aangeven dat de nieuwe coronaregels in principe mogelijkheden bieden om een zodanig feest te organiseren. Dat betekent dan wel dat in ieder geval onder de geldende regels er iets met een toegangscontrole gedaan zou worden. Maar in principe zou het wel kunnen. Zoals u van ons gewend bent, zijn we al bezig met de voorbereiding van het oud en nieuw feest. En is er ook al contact geweest met degene die een aantal jaren dit oud en nieuw feest heeft georganiseerd. Deze initiatiefnemer heeft echter in onze richting aangegeven van dit jaar niet van plan te zijn van oud en nieuw feest te gaan organiseren. Om verschillende redenen geeft hij aan, nou, mijn privésituatie is zodanig veranderd recentelijk dat ik dit jaar heel graag met oud en nieuw thuis zou zijn. En u mag best weten dat ik dat best spijtig vind, want ik had na alles wat onze jeugd heeft meegemaakt de afgelopen anderhalf jaar hen best dit feestje gegund. Ook omdat ik van de ambtelijke organisatie begrepen heb dat er in samenspraak met deze exploitant best een goede manier is gevonden om daar een heel fatsoenlijke feest van te maken. Dat betekent dus dat van onze kant de mededeling is, er zou in principe ruimte zijn voor initiatieven uit de samenleving om het feestje voor jonge mensen te organiseren. Dat de exploitant die dat tot op heden deed, dit jaar heeft aangegeven dat niet te doen. En mochten er in de Woudenbergse samenleving mensen zijn die zeggen, nou, wij willen dat stokje best overnemen, dan zou ik van mijn kant zeggen, meld u zich bij de gemeente. Wij hebben veel ervaring om dat samen met u op te gaan organiseren. Dan kunnen we u eventueel ook helpen om daar een geslaagd eindejaarsfeest van te maken. Dus kort en goed, de mogelijkheden zijn er, maar er is geen concrete initiatiefnemer en dat spijt mij, moet ik ook maar zo zeggen. Tot zover, zijn er vragen over? Ja, de harde moet gaan gang. Meneer Stalman, sorry, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Kort en helder de vraag. Een van de redenen dat het nieuwjaarsfeest niet meer actief is, is ook inderdaad gezien de financiële situatie van de gemeente een aantal jaren geleden en de bezuinigingen. Geeft u hiermee ook een boodschap af dat u als gemeente financieel steun wilt heen?
Lijkt mij tegen de. Ik heb hier met de college niet over gesproken, maar dat lijkt in de lijn van de enorme bezuinigingsopgave die wij hebben niet direct voor de hand te liggen. Er is wel op basis van de ervaring die het afgelopen jaar is opgebouwd, wel veel mogelijkheden om in advies en ondersteuning veel te doen. Dus in de bemiddeling naar bijvoorbeeld hulpdiensten, daar zou veel gedaan kunnen worden. En nou, als er uiteindelijk nog laatste hobbels zijn te overwinnen, dan is er altijd een basis voor een goed gesprek. Maar het lijkt me niet de primaire basis waarop wij met een initiatief nemen in gesprek. Dan zijn we door het agendapunt informatie vanuit het college heen. En dan gaan we steken we over. Namelijk zijn er vragen vanuit de raad aan het college te stellen. We zijn er wel degelijk. Ik heb van de heer Mulder begrepen dat er een vraag is over de woningmarkt.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb vragen gestuurd naar het college over de woningmarkt. Alleen daar is een misverstand over ontstaan, want ik had gezegd in de mail dat ik schriftelijke vragen had voor agenda punt 5 van het vragenuur. En dat is heel letterlijk opgevat volgens de procedure van de ordening die wij hebben daarin, en dat het schriftelijke vragen zouden zijn, maar dat is een hele andere procedure. Het gaat ook veel langer duren, terwijl dit een actueel probleem is, dus dat wil ik bij deze recht zetten. Dat misverstand. En de vragen die gaan dan ook over de woningmarkt. En de aanleiding is het artikel in de Elsevier van afgelopen zaterdag. En de vraag, voorzitter, is dat het gaat dan ook over het grote probleem van de woningmarkt van onder andere het kopen van woningen door beleggers. En uit eerder onderzoek wat in het najaar 2020 is geweest, en ook in die onderzoek bleek dat dat probleem slechts beperkt aanwezig was, omdat van de circa 100 woningen, werd van 100 woningen per jaar nodig voor onze jeugd, bleken er 6 wellicht niet bij bewoners terecht gekomen te zijn. We hebben straks hier ook met een aantal bewoners gesproken. En die waren er zelfs blij mee, omdat die de koopmarkt niet op konden komen en nu een huurwoning konden huren met een kooprecht. En dus ook daar is markt voor. En dit wetende zijn wij wel benieuwd hoe het nu is. Heeft de gemeente, en dat is vraag 1, er zicht op de omvang die het nu heeft in de nieuwbouw en de bestaande bouw? Dat is actueel geactualiseerd. En dus dat zijn de actuele cijfers, de tweede vraag. De derde vraag is, er zit een wetsvoorstel in de pijplijn. Wij verwachten dat die 1 januari of eerder afkomt. En vandaar ook deze vraag, zodat we eerder kunnen anticiperen. Het is wat is de actuele stand van zaken van het wetsvoorstel voor de invoering van die zelfbewoningsplicht. En ook een mogelijk verhuurverbod bij aankoop van bestaande woningen. En ook zitten ook in het verlengen van die huurcontracten van die woningen, zodat het langer tijdelijk verhuurd kan worden aan mensen, omdat daar is ook markt voor. De vierde vraag is het college van menings- en bouwbeleid dit instrument te gaan gebruiken? Of wil ze dat onderzoeken? Zodat we kijken van wat is nou een echt effectieve oplossing, wat is een effectieve oplossing? En dan komt er ook de volgende vraag naar voren uit het artikel van de Elseviers. En dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar dat blijkt niet zo te zijn uit het artikel, dat we lezen dat er een specifieke groep investeerders die genoegen nemen met minder rendement of een reële huur, dat je die ook zou kunnen uitselecteren, dat die ook huizen bouwen en dat je er afspraken over maakt, om op die manier ook aan de woningbehoeften te voldoen. Dit is een van de mogelijke oplossingen die wordt geopperd. En de vraag is, zou daar meer behoefte aan zijn of behoefte aan zijn gebouwde werk? En bent u voornemens ook om dat te onderzoeken? En dat waren de vragen die wij hebben ingediend, voorzitter.
Dank u wel, meneer Mulder. Mevrouw Tweep, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Gelukkig hadden we de vragen van tevoren gekregen, meneer Mulder, dus we konden ze alvast beantwoorden. We hebben op dit moment geen actueel onderzoek in de actuele cijfers, in deze hebben we dan ook niet. Het wetsvoorstel gaat naar verwachting 1 januari maakt het voor gemeenten dan mogelijk om voor starters en doorstromers gebruik te maken van de opkoopbescherming. In gewilde gebieden kunnen woningen die specifiek aangewezen zijn door de gemeente dan niet zomaar opgekocht worden voor verhuur. En er moet nog onderzocht worden in deze wat precies de mogelijkheden zijn indien de opkoopbouwbeleid aan de orde is. En dan zal het college daar een standpunt over innemen. Uw laatste vraag is, zijn we voornemens te kijken of het ook een optie is voor bouwbeleid en investeerders. Maar met de invoering van de oplegger 2020 plus heeft u zelf vorig jaar in november een zelfwoningsplicht en anti-speculatiebeding opgelegd voor woningen tot aan de prijs tot aan de NHG-grens. En we hebben gezien, en dat hebben we al eerder met u gedeeld, dat de meeste van deze woningen terecht zijn gekomen bij woudenbergers. En daar zijn we ook dankbaar voor, ze precies waar ze voor bedoeld zijn. En we zien dan op dit moment ook geen aanleiding om verhuurders een kans te geven om te gaan investeren in die bouwprojecten. Dank u, voorzitter.
Een sneltreinvaart een aantal hele ingewikkelde vragen beantwoord. Meneer Bodenaar, heeft u bij kunnen houden?
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat lukte. Het waren ook helder antwoorden, dus blijkbaar heeft dat geholpen, die openheid vooraf. Daar ben ik heel blij om. Ik ben wel benieuwd wanneer wij informatie tegemoet kunnen zien van die analyse. Ook omdat dat best een groot probleem is voor onze jongeren. Kan dat, ook om die wetswijziging 1 januari gewoon gaan komen, verwacht ik. Kunt u daarop anticiperen, zeg maar. Dat op die manier, zeg maar, we vroegtijdig informatie hebben.
Mevrouw de Tweede.
Dank u, voorzitter. We hebben op dit moment een aanzienlijke werkvoorraad liggen, ook bij de laatste actieve wonen. En hij komt op het lijstje, maar ik heb nog niet helder wanneer we daartoe over zijn kunnen gaan.
Dank u wel, voorzitter. Dat betekent dat wij als fractie ons wel gaan beraden, zeg maar, de komende maand. Om te kijken waar we de nood het hoogste misschien is. En om te kijken of daar pas een oplossing voor is. Daarbij natuurlijk wel kijken dat dat wel doeltreffend is en niet andere problemen veroorzaakt. Dus dat gaan we naar ik.
Komt daar wellicht op terug, dat is wat ik hoor. Dank u wel, meneer Mulf. De heer Molenaar had ook aangekondigd een vraag te gaan stellen, maar die is het helaas niet. Maar de heer Van Veldhuizen zal hem waarnemen. Hier in. Dat kan meneer Van Veldhuizen.
Dank u wel, voorzitter. 2 jaar geleden hebben wij als gemeenteraad met de motie trots op de boeren onze steun en waardering uitgesproken voor het werk van alle boeren en in het bijzonder de boeren uit onze gemeente Waardenberg. Een van de overwegingen daarbij was dat een eerste stap was om het vertrouwen van de boeren in de overheid snel weer te herstellen. Na de berichten van de afgelopen maanden en weken over het boervrijmaken van de Gelderse Vallei, daarna het onteigenen van boeren en heel recent zelfs het afpakken van rechtmatig verkregen vergunningen, moest onze fractie daaraan terugdenken. Onze eerste stap wordt in Den Haag niet opgevolgd door positieve stappen in herstel van vertrouwen, maar juist door verdere stappen achteruit. Al die plannen en proefballonnen die in het verleden en dus ook nu weer over de agrarische sector worden uitgestort, laten de boeren, zo zacht gezegd, niet onberoerd. De onrust die dit met zich meebrengt, is echt funest voor het welbevinden van onze boeren, onze voedselproducenten. En daarmee raken wij als overheid verbinding kwijt met de boeren. En dat is daarmee ook funest voor het investeringsbereidheid van boeren, waar wel stikstofwinst is te behalen. Als SGP-fractie voelen we met de boeren en met hun gezinnen mee. Voorzitter, de tendens in onze maatschappij om onze boeren het leven op zeer vervuilend te plakken, vraagt een stevig weerwoord. En hoewel we ons realiseren dat deze materie deels landelijk en deels provinciale politiek betreft, voelen wij daarom de urgentie om hierover enkele vragen te stellen. Wij hebben als SGP-fractie nog steeds grote waardering voor de boeren en vinden dat zij een gewaardeerde plaats hebben en vinden dat dit gezien het belang van de voedselvoorziening en het landschap zou dienen te blijven. Is het college dat met ons eens? Tweede vraag, zo ja, op welke wijze geeft het college hier praktisch en concreet invulling aan? En wat kan en gaat het college de komende periode extra doen? Derde vraag, provincies zijn het bevoegd gezag wat betreft het eventueel intrekken van vergunningen. De SGP-fractie in PS gaat GS oproepen om nooit over te gaan tot het intrekken van vergunningen op de wijze waarop de landsadvocaat dat nu heeft voorgesteld. Is het college bereid om vanuit Woudenberg richting GS eenzelfde oproep te doen? Tot zover.
Dank u wel, meneer Van Veldhuizen. Ik kijk naar de heer
Kruijf. Ja, voorzitter. Dank u wel. Ik heb bij deze microfoon al een beetje hoe op mij wil fantastisch gaan. De vraag die de heer Veldhuizen stelt, ik heb als fractie gegeven aan een grote waardering voor de boeren en ik vind dat het gezien de belang van de voedselvoorziening in het landschap nog steeds actueel en nog niet zou blijven en dat het college het daarmee eens is. En ja, daar is het college het net niet eens. Het staat ook in de statuutvisie die we met elkaar hebben gesteld en dat onderstrepen we nog steeds van harte. Neemt echter niet weg dat er ook een balans moet worden gevonden tussen alle ruimtevraagjes, de agrarische en natuurlijk ook de kwaliteit van de natuur. Want dat zijn ook onderwerpen dat we beter met elkaar daarmee aan de slag moeten. De tweede vraag van Zoja, want het is dus ja, welke wijze geeft het college die praktische concrete invullingen aan? U weet dat de landbouwsector staat voor een groot aantal vraagstukken en uitdagingen. Dat is behoorlijk bekend, dat is steeds meer actueel. Het is ook voor geen enkele organisatie of agrarisch bedrijf mogelijk om dit alleen op te lossen. Een bundeling van krachten is nodig om een concrete stap te maken voor een betere toekomst van de landbouw. Daarom zijn wij sinds medio dit jaar aangesloten bij het landbouwnetwerk Regio Voedvelden. Het landbouwnetwerk Voedvelden zoekt een net uiteenlopende partners, waaronder ook LTO, en de boeren zelf naar oplossingen en ondersteuners, initieert projecten en zorgt voor de nodige kennisoverdracht voor een goede toekomst. Van de vitale en de gezonde landbouw in de regio Voedselvoedselvoedselvoedsel. En daar wordt de opgetreffen weer dat onderdeel ook bij. Daarnaast hebben we de regio aangesloten in het kader van Voed Voed Mee, een onderzoek laten uitvoeren naar de ruimteplaats van landbouw tot 2050. En in het kader van de uitwerking van Voed Voed Mee en het op dit moment regio Amersfoort, wordt hier verder aan gewerkt en dat doen we ook samen met de regio Voedselvoedselvoedsel. U vraagt ook als laatste vraag van het gezag. Bent u bereid om het signaal van het bouwwerk richting de GS te geven die u gaat geven in de provinciale staten?
college en mijn eigen provincie alleen in het uitgeval dat die trekking van verbinding overgaat en er alles aan zal doen om te zorgen dat het niet nodig is. En voor de duidelijkheid, de provincie is alleen bevoegd gezag voor de natuurbeschermingswet vergunningen. Verder niet daarover. En gelet op de afstand van Natura 2000 gebieden tot aan onze gemeentegrens, is de beperking van de mogelijkheden voor woningbouw en andere ontwikkelingen niet aan de orde. En we verwachten dan ook niet dat het actief intrekken van runderrechten van actieve agrarische bedrijven in onze gemeente aan de orde zal zijn. En wij geven ook op voorkeur aan om gezamenlijk op te trekken met de regio en voedselstelling en daarmee de positie te benaderen als dat nodig is.
Dank u wel, wethouder. Kijk even naar de heer Van Veldhuis, is het voldoende voor dit moment?
Dank u wel, voorzitter. Ja, bedankt voor de heldere beantwoording van de vragen. We zijn blij dat u het met ons eens bent en ook blij dat u daar aansluiting zoekt bij de regio voedselling, omdat ja, met name die regio natuurlijk qua karakteristiek lijkt ook op Woudenberg, hè, meer dan de regio Amersfoort. Dus dat lijkt ons een goede ontwikkeling. En ja, we houden het graag in de gaten. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Veldhuizen. We doen met dit onderwerp. Kijk naar mevrouw Schipper. U had ook een vraag gesteld. Mevrouw Schipper, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, bij de gesprekken met inwoners bij de veiligheidsavonden eind 2019 bleek de zorgen over verkeersveiligheid in alle wijken het stip bovenaan te staan. Burgemeester Knop zei het in haar rol als portefeuillehouder van de veiligheidsavonden tijdens de vergadering van 26 november 2020 toegezegd dat eind 2020 of begin 2021 de top 3 van de veiligheidsronden opgepakt zou worden. Echter, meer dan verkeerssnelheid meet Smiley, die in enkele straten heeft gehangen, en wat acties door buurtbewoners zelf ondernomen, heb ik niet kunnen constateren. Er is terecht veel aandacht voor N224 en Liekebergseinweg, maar verkeersoverlast en onveiligheid beperkt zich niet op die straten. Wethouder Vlam heeft aangegeven dat het veelal de buurtbewoners zelf zijn die te hard rijden. Dat klopt. Echter, wellicht moet ook een mobilist die 30 km per uur moet rijden in een bolide die met gemak de 180 aantikt, tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Blijkbaar is het voor velen te moeilijk om de toegestaan snelheid aan te houden. We hebben van diverse bewoners meerdere keren de vraag gekregen wanneer er actie ondernomen gaat worden naar aanleiding van de veiligheidsavonden in 2019 en dan vooral wat betreft het verkeersoverlast. Tot op heden heeft men daar weinig van gemerkt, ondanks dat het bijna 2 jaar geleden of dat het bijna 2 jaar verder zijn. Meteen vragen wij ons inmiddels af of de tijd en energie die door iedereen, van bestuur tot bewoners, in deze avonden zijn gestoken, voor niet zijn geweest. We weigeren dat voor waarheid aan te nemen. Daarvoor waren deze avonden te belangrijk. Kan het college duidelijkheid geven over de status van de punten die opgepakt zouden gaan worden? En mocht dat nu niet lukken, nemen we graag schriftelijk waar er actie gaat plaatsvinden en met welke planning. Die duidelijkheid zijn we als gemeentebestuur verschuldigd aan de deelnemers van de veiligheidsavond. Dank u wel voor u.
Dank u wel, mevrouw Schipper. Nou, het belang van de vraag wordt in ieder geval tot uitdrukking gebracht dat u van 2 collegeleden antwoord krijgt. Dat is in ieder geval mevrouw Vlam als eerste.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik aangeven dat de input van de veiligheidsavonden heel waardevol zijn en dat er veel van de genoemde punten zijn opgepakt, zeker u zijn als er opgelost. Punten die genoemd zijn, bijvoorbeeld rond de Liekebergseinweg, en die noemen zelf ook al, de fietsroute en de Europaweg, die worden in projecten meegenomen. Maar ook kleine ergernissen, zoals fout parkeren of parkeren op de stoep, hebben overlast voor de dagelijks meegenomen in de rondes van de BOA's, moet ik zeggen. Ook worden er wijkgerichte acties uitgevoerd. En dit gaat om de locaties waar veel meldingen over zijn. Dat de kleine zaken die ook bij de veiligheidsavond wel benoemd zijn, zoals plaatsen van borden, gele beleiding, verwijderen van een boom, etc., die zijn reeds opgepakt. Hierover is wel gecommuniceerd, maar ook zijn er uiteraard punten genoemd die we niet kunnen uitvoeren, dan wel oplossen. En daarover is ook gecommuniceerd. Bezuinigingen op verkeerde vervoer maken het soms onmogelijk om situaties aan te pakken. En dan praten we echt over een structurele aanpak of wijziging. Uit uw vraag concludeer ik dat we onvoldoende communiceren over de acties die uitgevoerd zijn. En dat zullen we meenemen en indachtig meenemen in de vervolgprojecten die daar zijn. Wat betreft het hard rijden. De politie heeft meerdere controles uitgevoerd op de diverse locaties, zoals in het Zeeland, Parallelweg, Everis, etc. Alleen ja, de politie kan niet 24 uur per dag, 7 dagen in de week op de locaties toezicht houden. En daarbij doen we dan nog opnieuw een beroep op de inwoners om zich aan de snelheid te houden. En ook de buurtbewoners aan te spreken op hun rijgedrag. Voor zover de verkeerszaak. Voorzitter.
Misschien mag ik dan een stokje overnemen als het gaat om de inzet van de politie. Want ik heb begrepen dat met name verkeersveiligheid een van de topprioriteiten was die er uit die veiligheidsavond kwam. Bij de politie en ook bij het Openbaar Ministerie heerst de gedachte dat de gemeente eerst moet zorgen dat het, de inrichting van de weg zodanig is aangepast dat zoveel als mogelijk de verkeersdeelnemer gedwongen wordt zich tot de maximumsnelheid te beperken. En als dat niet het geval is, dat er dan eventueel tot handhaving kan worden overgegaan. En het venijn zit hem in het woordje eventueel. U zult, als u de moed heeft om de algemene beschouwingen te volgen, ook wel gemerkt hebben dat er een enorme krapte is bij politie en openbaar ministerie. Dat is in Midden-Nederland zeker het geval. In Midden-Nederland worden op dit moment bijna onoorbaars strakke keuzes gemaakt over waar de politie zich nog wel en waar de politie zich allemaal niet meer op kan inzetten. Dat geldt ook voor het Openbaar Ministerie, die voor zijn opsporing ook hele strakke keuzes moet maken. En dat betekent dat het reëel is om te zeggen dat de politie slechts bij hele hoge uitzondering toekomt aan verkeersveiligheidscontroles zoals die door buurtbewoners zo gewenst zijn. En omdat de afgelopen periode eigenlijk na deze agenda de ontwikkelingen in de politieorganisatie en het Openbaar Ministerie zich toch echt wel scherp is veranderd, zou ik me willen voorstellen om daar een keer een informatieavond aan te wijden, waar politie en Openbaar Ministerie, maar misschien ook onze BOA's bij aanwezig zijn, want de politie heeft niet alleen met scherpe capacitaire problemen te maken, maar ook met financiële bezuinigingen. En dat heeft nogal effect op hoe wij met handhaving en met politiecapaciteit om kunnen gaan. Dus als het wat u betreft een goed idee is, zouden we bijvoorbeeld de informatiebijeenkomst van november kunnen gebruiken om daarover met politie, BOA en wellicht ook het Openbaar Ministerie in gesprek te gaan. Want de problematiek zoals die er nu voor staat is niet van voorbijgaande aard. Het zal echt nog wel een aantal jaren duren dat we met elkaar in deze hele krappe tijd zitten. En we dus ook met elkaar moeten nadenken hoe we de gerechtvaardigde vraag uit de samenleving enerzijds moeten brengen tegen de ongelooflijke krapte aan handhavingscapaciteit anderzijds. En daar hebben wij zelf als gemeente ook een verantwoordelijkheid in. Dus dat zou een, als gevolg van uw vraag, mevrouw Schipper, zou dat een aanbod zijn om dat in november te doen. U wou het qua beantwoording even bij laten. Dan kijk ik even naar u, mevrouw Schipper.
Ja, dank u wel, wethouder en burgemeester, voor het beantwoorden. Ja, ik heb nog wel de volvraag. Er is al van alles gedaan. Maar inderdaad, het schot is een beetje in de communicatie. Is het mogelijk dat er bijvoorbeeld een lijst komt met wat er wel en niet afgehandeld is en wat nog open staat? En dat niet gecommuniceerd wordt? En daarbij weet ik niet of, tenminste de vragen die wij krijgen, die gaan niet zozeer om de behoefte aan handhaving, als wel om echt beperkende maatregelen. En die, de snelheid zit vooral vaak bij het inrijden van wijk. Dus vanuit de provinciale weg bijvoorbeeld, of de wegen waar je 50 mag rijden en de wijk in. Nou, ik heb daar nog geen verandering in kunnen constateren in de afgelopen jaren. En ja, de bewoners aanspreken, dat is altijd lastig, ze rijden daar ook heel hard voorbij.
Eén
man van rechter voet op pedalen, die linker telefoon zegt.
De vraag gaat met name over de weg inrichting. Ik geef mevrouw Vlam nog even de gelegenheid, gaat de gang.
Dank u wel. En dan voor het overzicht, ja, die hebben we zelf ook, maar dan beperken we even tot zeg maar de top 3 of top 5 die per aanpas gemaakt zijn. Hè? Want van die grootste maatregelen is er wel een prioritering gemaakt. Dus daar dan moeten we even kijken, maar dan moet ik ook even terug kijken naar die top prioritering per avond. En ten aanzien van de inrichtingen, en zeker als u specifiek op de wijk heeft, ja, die zijn nu ingericht conform de eisen zoals die wijk ook is. En zeker als iemand de wijk inrijdt en hij rijdt 30 kilometer onderin aangegeven door zowel op bord als zichtbaar op het wegdek, ja, dan is het nog steeds een verantwoordelijkheid van diezelfde bestuurder om zich daar ook aan te houden. Weten we dat hij zelf daar ook zijn kinderen of familie heeft rondlopen.
Ja, mag ik even laten? Ja, het verschilt ook nogal per wijk. Als je bijvoorbeeld, om maar een heel specifiek voorbeeld te noemen, vanaf hier de vraag de kennismaking aan het wijk, dan zit daar een ongelooflijk vervelende drempel. Die zorgt er meteen voor dat je op je rem staat. Maar als je vanuit de Europaweg het Zeeland inrijdt, dan is het gewoon een reisbaan. En dat is, ja, een groot verschil en dat maakt ook dat er dus hard gereden wordt in dat soort wegen. Nachtrotondes, hoeft daar de wijk in. Ja, drempels zijn heel vervelend voor automobilisten, maar ook enorm beperkend.
Misschien moeten we het even bij dit voorbeeld laten, ja. Want anders dan zoomen we zo de wijkinrichting in. En ja, daar is deze raadsvergadering niet voor. Maar het is goed dat u nog even het voorbeeld noemt. Dat is voor mevrouw Vlam ook een goed voorbeeld. Met u welkom, sluiten we dit thema hier even af. Ja, gaan we doen. Dan gaan we naar de heer Bessenwinders, die een vraag heeft over een incident met de firma Zandwerken. Dus dat gaan we
ja, voorzitter, dank u wel. Gisteren werd Langenberg opgeschrikt door een incident bij het bedrijf Zandbergen, waarbij het bleek te gaan om een ammoniaklek. Hoewel de constante hoeveelheid ammoniak achteraf klein bleek en de consequenties voor de volksgezondheid daarmee gelukkig gering, was het natuurlijk nog niet bekend toen de hulpdiensten rond 11 uur met 16 brandweerwagens uitrukten met hulp van Veenendaal en Utrecht. Mijn vraag erover, hoe kan het dat de gemeente Langenberg pas na anderhalf uur op Facebook en op de eigen website het advies verstrekte om ramen en deuren te sluiten. De veiligheidsregio Utrecht was met deze melding aanmerkelijk sneller dan onze eigen gemeente. Een tweede vraag. Inwoners rond de N224, met wie wij contact onderhouden, vroegen om 3:30 voor het eerst wat er aan de hand was in een groepsapp. Een geluk bij een ongeluk is dat het incident natuurlijk meeviel, maar zou een NL Alert hier nou niet op zijn plaats zijn geweest om omwonenden sneller te informeren? Een derde vraag. Heeft onze gemeente in dit geval wel alert genoeg gereageerd en evalueert de gemeente ook de gang van zaken rond dit incident om hier communicatief van te leren? Een vierde vraag. Op hetzelfde terrein is ook een BRZO-bedrijf gevestigd, bestuurt risico's zware ongevallen van Apeldoorn Logistics. Bestaat er nou ook de kans vanuit externe veiligheidsoogpunt op een zogenaamd domino-effect bij een incident op dit industrieterrein? Is dit ooit onderzocht? Is mijn vervolgvraag. En mijn laatste vraag hierover. Is er ook overleg op dit vlak tussen de BRZO-omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, vroeger zag voor van Apeldoorn Logistics, en de RUD Utrecht, de omgevingsdienst die bevoegd gezag is voor Ferdinand Zandberg in dit geval. Het bedrijf met het ammoniaklek valt onder een andere omgevingsdienst dan van Apeldoorn. En ik vraag mij dan af, communiceren die twee omgevingsdiensten als uitvoerders van het bevoegd gezag op? Met elkaar over dit soort zaken.
Het verkeerde knop. Dank u wel, meneer Bessenwinders. Ja, inderdaad, het klopt. Gisteren is Woudenberg opgeschrikt door een enorm aantal hulpverleningsvoertuigen. We spreken van 16, 12, 16, maar in ieder geval een enorme rij. Ik heb in de loop van de middag ook met uw collega Van de Graaf contact gehad, die mij ook bereikte met een soortgelijke vraag van hoe zit het met de communicatie. Als het gaat om een incident, zoals in dit geval, is de communicatie de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio Utrecht en is de gemeente Woudenberg daarin volgend. Die volgen als het ware de lijn van communicatie. Pas op het moment dat er een gripstructuur is, en dus dat er opgeschaald wordt naar een groot incident, dan wordt de gemeente verantwoordelijk voor de communicatie. En dat was in dit geval niet het geval. Dat betekent dat de veiligheidsregio haar communicatie via met name Facebook en de website en Twitter doet. En wij daar als gemeente volgend in zijn. Het komt dat het eerste bericht door de gemeente wat later is gekopieerd. De berichten die daarnaast zijn, zijn wel rapper op de veiligheidsregio berichtgeving geplaatst. En dat kwam door de geringe bezetting van onze afdeling communicatie. Maar de lead, de leiding van de communicatie, ligt bij de veiligheidsregio. Dus de suggestie dat wij daar wat traag in zijn, die herken ik niet, omdat de veiligheidsregio hier primair in is. Waar we wel naar aanleiding van uw vragen voor geplaatst zijn, is toch voor het malle dilemma dat wanneer een incident niet heel erg is, maar er wel heel veel hulpverleningsvoertuigen door de bebouwde kom van Woudenberg gaan, er bij bewoners het beeld ontstaan dat er iets heel ergs is, maar de professionele inschatting te plaatsen het beeld oplevert dat het slechts om een incident gaat. En die twee belevingswerelden zijn slecht bij elkaar te brengen. Want de professionals zeggen dan, het is maar een incident. Er staan weliswaar 12 brandweerauto's, maar het is maar een incident. En bewoners zeggen, er rijden hier heel hard 12 brandweerauto's langs. Er moet wel iets vreselijks gebeurd zijn. En hoe we die belevingswerelden bij elkaar moeten brengen, dat is naar aanleiding van uw vraag en ook een telefoontje van mevrouw Van der Graaf gisteren. Maar een aanleiding om met de veiligheidsregio Utrecht nog eens door te praten, omdat de veiligheidsregio zich bij dit soort incidenten communicatief heel beperkt opstelt. En dan is belevingswereld en professionele inschatting zijn echt geen hele verschillende beelden. Dus dit is wel, ik zie dat mevrouw Van der Graaf daarop reageert.
Helder verhaal, en dat had ik gisteren inderdaad ook duidelijk gemaakt. Inderdaad, die brandweerwagens, maar eigenlijk waar de meeste mensen triggerden, was het feit dat al die ramen gesloten moesten blijven. En dat maakte dat men in de war raakte, of in ieder geval bang werd. En inderdaad, rond die plek, daar kreeg ik verschillende telefoontjes over, dat ze zeiden, ja, maar wij zijn helemaal niet zelf benaderd. Ja, en dat zijn die bezetten, als je ramen dicht moet houden, dan moet het niet goed zijn. Dat was in ieder geval de trigger bij de meeste mensen die mij proberen te bereiken.
Dat is het tweede aspect. Hè. De veiligheidsregio Utrecht kiest ervoor dat wanneer zij aanleidend zijn aan een incident, op basis van de eerste melding, ook het eerste handelingsperspectief te geven aan de bevolking. En dat is, als je nog niet zo heel veel weet, better safe than sorry, namelijk doet u alvast maar de ramen en deuren dicht. Dus dat is toen om 20 minuten over 11 het bericht geplaatst, doet u ramen en deuren dicht. Dus om 11:15 het bericht geplaatst, het gaat om ammoniak. En om 12:15, een uur later, de situatie is meester, u kunt, het advies wordt ingetrokken. Dat is de stapsgewijze communicatie geweest. En dat is vanuit het perspectief van de veiligheidsregio Utrecht een hele normale cadans, omdat het slechts een incident was. Het was een kleine wolk, het was allemaal enorm beheersbaar. Maar dat in de beleving van bewoners heel anders is overgekomen, dat is wel iets waar we alert op moeten zijn, waarover ik ook met de veiligheidsregio in gesprek ga. Dan is een vervolgvraag van u, had het niet meer voor de hand gelegen om een NL Alert uit te doen? En het antwoord erop is nee, want een NL Alert wordt uitsluitend gebruikt voor hele ernstige situaties. Het systeem van zo'n alertering is dat er opeens een veel groter gebied dan binnen het effectgebied van dit incident worden gealerteerd. En dan ga je eigenlijk meer onrust veroorzaken dan dat je aan informatie kwijt kan. Dus een NL Alert heeft op de meldkamer hele specifieke vereisten wanneer je die mocht gebruiken. En op basis van de professionaliteit van hulpverleners voldeed dit incident daar op geen enkele manier aan. Dan stelt u de vraag, Van Zandbergen zit in een gebied waarin de nabijheid andere bedrijven zijn die nog een zware risicoclassificatie hebben. En zijn we daar wel op een goede manier op voorbereid? En het antwoord is jazeker. Niet alleen in de protocollen en ook in de vergunningverlening, maar ook in toezicht en handhaving zijn die verschillende organisaties daar in ieder geval in de koude situatie, als er niks aan de hand is, heel goed op aangesloten op elkaar. Er wordt geanticipeerd en ook de rampenplanbestrijding heeft een scenario waar dat domino-effect, wat u aangeeft, wat daar een van de scenario's in is. En daar zijn ook onze hulpverleningsdiensten op getraind. Zeker Van Appeldoorn die heeft ook als BRZO-bedrijf een eigen rampenbestrijdingsplan waar dit ook een scenario in is die beschreven staat. Dus dat zij als effect van ergens anders zelf onderdeel worden van een ramp. Dus dat domino effect. U geeft terecht aan dat de omgevingsdienst van Appeldoorn en die van Zandbergen twee verschillende organisaties zijn. En de ene valt onder de NUD Utrecht en de andere onder de omgevingsdienst van het Noordzeekanaal. Die zijn beide betrokken bij het ontwikkelen van die scenario's in de verlening. Dus dat is op papier en in de professionaliteit allemaal goed georganiseerd. En dat zeg ik expres zo, omdat ik weet dat de praktijk weer barstig is en we naar de toekomst nooit 100% veiligheid kunnen garanderen. Maar we doen er vanuit de bureaufunctie alles aan om dat goed op elkaar aangesloten te krijgen. Hier wou ik het in eerste instantie maar even belaten. Ik zie in ieder geval dat u nog een vraag hebt van de heer Van Schaik. Ik kijk eerst ook nog even of de heer Wessebinder zelf nog een vervolgvraag heeft. Eerst de heer Wessebinder en dan naar de heer Van Schaik. Gaat u gang.
Dank voor de zeer uitvoerige beantwoording. Heel verhelderend. Goed dat u ook met de veiligheidsregio om tafel gaat om te kijken hoe krijg je die discrepantie in veiligheidsbeleving en informatieverstrekking nou gelijk te trokken. Ik denk dat we hier als raadsleden zeer benieuwd naar zijn naar wat daar uitkomt. Wellicht dat iemand daarover zou kunnen berichten. Ja, het is niet aan mij om te beoordelen of je inderdaad een NL Alert zou moeten verzenden. Ja, goed, wat blijft knagen is dat inwoners inderdaad 3 uur lang om zich heen hebben gekeken. Van, ja, ik zie hier brandweerwagens rijden, maar wat is er nou precies aan de hand? Ik zelf twijfelde ook toen op Facebook keek. Ja, ramen, deuren dicht, wat doen we nu? Ik heb ze dan even dicht gedaan. Maar ik ben, bedankt voor de beantwoording. Ik ben erg benieuwd naar wat er uiteindelijk inderdaad communicatief wordt afgesproken. Dank voor zover.
Dan meneer Pessendienst, in van Schijf.
Dank u wel, voorzitter. Ik vraag me eigenlijk af of de bewoners of de mensen überhaupt weten waar men moet kijken voor dergelijke meldingen. En het lijkt mij toch niet dat Facebook het medium is om dit te gaan verspreiden. Want er zijn genoeg Facebookloze mensen. Hè? Dus ik denk ook dat we daarover na moeten denken dat er één centraal punt is, een meldpunt, waar dergelijke berichten geplaatst worden. Ik weet niet of u daar iets over kunt vertellen.
Nou, dit is precies het gesprek wat ik vanmiddag ook voerde, hè, met mijn adviseurs. Want de veiligheidsregio richt zich op Twitter en op Facebook. Hebben ook op hun eigen website dan een plekje waar ze dit soort berichten plaatsen. Er zijn mensen die heel erg alert zijn op zwaarlicht en sirenes, die weten dan dat je naar P2000 kan. Hè. Dan kun je dat allemaal zo. Maar dat zijn voor de echte liefhebbers. Maar het uitgangspunt van de veiligheidsregio is dat ze niet over ieder incident de bevolking hoeven te informeren. Want ja, er gebeurt overal wel eens wat. Dus als het gewoon een incident is, dan zeggen ze, ja, dan hoeven we daar niet breed iets over te zeggen. Het wordt pas ingewikkeld dat er 12 brandweerauto's achter elkaar aanrijden. Want dan is de belevenis van de professional is, ach, het is maar een incident. En de belevenis van de bewoners is, help, wat is daar aan de hand? En dan is wel de vraag, hoe ga je dan dat informatiegat oplossen? Voor een gewoon incident, nou, denk ik ook dat we niet te veel onrust moeten maken. Maar pas op dat moment dat belevenis een professionele inschatting dat gat vertonen, dan moet je de communicatiegat weten te vullen. En dat is precies het dilemma wat ik met de VU wil nemen. En schouw dat iets uitkomt, zeg ik u graag toe, dan leg ik dat in terug. Ja? Ik kan hier afsluiten. Dan hebben we hiermee, denk ik, het vragenuur gehad. Ja, het is het bijna, nee, het vragenhalfuur gehad. Dan ga ik naar een minder levendig onderwerp. Dat is het onderwerp van de ingekomen stukken. Een bijzondere vraag. U kent Woudenberg als een toch best bijzondere gemeente, want dat vinden we allemaal. Hè? Moet zo nu en dan sprake zijn van een novum. En dat een mevrouw van Oostrom die heeft vandaag de eer om een novum te hebben, namelijk zij gaat antwoord geven op een niet gestelde vraag. Want dat was de manier om hem in onze agenda te krijgen. Dus mevrouw van Oostrom, zou u antwoord willen geven op een niet gestelde vraag? Gaat uw gang.
Ja, zeker, voorzitter. Ik spreek hier wel heel cryptisch, moet ik zeggen. Ik zal antwoord geven op een niet gestelde vraag, maar ik doe het namens mijn coalitiecollega's, de heer Stolman van de VVD en de heer Schuik van gemeente Lange Woudenberg. Coalitiepartijen GroenLinks, Lange Woudenberg, ChristenUnie en VVD die hebben besloten om af te zien van het onderzoek naar de zondagopenstelling van winkels in Woudenberg dat we in deze raadsperiode zouden laten uitvoeren. Het onderzoek moest uitwijzen in hoeverre de wens, nut en noodzaak leeft bij Woudenbergse inwoners, ondernemers en andere betrokkenen bij winkelopenstelling op zondag in Woudenberg. Als coalitiepartijen vinden wij het niet goed uit te leggen aan de Woudenbergers om de gemeentelijke financiën op dit moment te belasten met de kosten voor een dergelijk onderzoek. Inwoners, verenigingen en stichtingen krijgen bij de lopende bezuinigingen al te maken met bezuinigingen, hogere kosten of minder voorzieningen. En uiteraard zouden de kosten voor een onderzoek weliswaar incidenteel van aard zijn, maar toch is het voor ons op dit moment niet uit te leggen aan de Woudenbergers. De kosten van een representatief onderzoek via een onafhankelijk onderzoeksbureau zouden ongeveer 9000 euro bedragen. Daarbij komen nog de kosten van de externe krachten die de gemeente Woudenberg moet inhuren om het proces te begeleiden. De ambtelijke druk laat het niet toe dit met de bestaande bezetting te doen. Er is nagedacht over een goedkoper en alleen online onderzoek, kosten hiervan circa 4000 euro. Echter, zo hebben wij van het onderzoeksbureau meegekregen, een online onderzoek met een open link wordt niet gezien als representatief en manipulatie van de resultaten is niet uitgesloten. die het goedkopere onderzoek per derhalve ook ontraden door deze onderzoeksdeskundigen. De coalitiepartijen stellen zich op het standpunt dat het aan de nieuw te vormen coalitie is om afspraken te maken over een mogelijke zondagsoverstelling. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw van Oostel. We hebben deze toch wat een bijzondere bypass gedaan, omdat er eigenlijk geen ruimte is voor gemeenteraadsleden om iets aan de collega gemeenteraadsleden te vertellen. Dus we gaan ook maar even het handboek erop dat als u een verhelderende vraag heeft naar aanleiding van deze mededeling, dat u die dan aan mevrouw van Oostel moet stellen. Mevrouw van Graaf heeft het in ieder geval. Ik zie de heer Mulder ook. Zijn er nog anderen? Nee? Beide vragen? Gaat de gang, mevrouw van Graaf.
Goed dat we een besluit is genomen dat in ieder geval geen wissel trekt op de financiële situatie van Woudenberg. Logisch dat de nieuwe coalitie natuurlijk altijd besluit wat ze in welk voorkomend geval dan ook willen. Hoe is dat dan voor uw partijen? Want wat ik eruit heb begrepen is dat u mede voor uw nieuwe verkiezingsprogramma's de uitkomst van het representatieve onderzoek wilde gebruiken. Wat is daar dan in veranderd in het bepalen wat de positie is van de drie verschillende coalitiepartijen als het gaat om het standpunt van de zondagsopening?
Mevrouw van Oostman.
De kosten voor een dergelijk onderzoek waren voor ons dermate hoog. Dat zeiden we kunnen het gewoon niet uitleggen. En dat verandert de situatie dus niet.
Voldoende voor u, mevrouw van Graaf?
Nee, nog een keer. Dat van financieel had ik begrepen en hartstikke goed. Ik bedoel te zeggen, als je toch maar stel dat de financiën toe hadden gelaten, waren die 9000 euro plus ambtelijke ondersteuning ook kwijt geweest. Ik neem aan dat u dat wilde doen. Dat is in ieder geval wel duidelijk uit het coalitieakkoord als drie partijen, dat u dat geld van de gemeenschap wilde gebruiken om daarop ook uw mening als partijen te baseren. Ik herinner me nog een aantal jaren geleden dat wij het hier in openbare GVM ook wel eens over gehad hebben, dat ik u vroeg, nou, met een christelijke geloofsovertuiging kan dan bijvoorbeeld zo'n onderzoek uitwijzen, stel dat het uitslaat naar die zondagsopening moet er wel zijn, ja, zou je doen, dan zou het wellicht kunnen dat ik daar dan, hè, dat wij daarvoor open zouden staan. Nog niet de cijfer van natuurlijk de VVD die gaat voor vrijheid van de ondernemers en wat je doet op je zondag bepaal je zelf. GVD is in die zin ook niet religieus en op die manier gebonden. Blijft natuurlijk de prangende vraag staan. Wat gaat dat betekenen voor uw verkiezingsprogramma's, daar waar u eerst dat wilde gaan gebruiken als hè, wat eruit komt en dat verwerken in? Hoe wordt dat gat gevuld?
Nou, mevrouw van Oostrum, hoe gaat u dat gat vullen?
Het gat vullen dat zal besloten worden door de programmacommissie. Daar gaan wij nu over als fractie. En het zal dus uitwijzen wat er straks in ons programma komt te staan. Ik kan daar nu geen uitspraak over geven.
We moeten het even zonder meer informatie doen, mevrouw Van der Graaf. Meneer Mulder had een vraag aan de heer Hardeman, heb ik gezien. Dat gaat meneer Mulder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Van Oostrum, dank voor de openheid en de helderheid die u hier ook schetst. Wij zijn er ook blij mee als fractie. En als je kijkt naar dat onderzoek, we hebben natuurlijk al een bouwenwerkspraktijk gebeuren gehad, zelfs een pilot in de coronatijd dat de winkels alle ruimte gaven om open te gaan, gezien de omstandigheden, de ernstige omstandigheden die er waren. En toen bleek na twee keer dat de supermarkt uit zichzelf direct de winkels stonden gesloten. Dus ja, weet je, een betere praktijk, casus en pilot konden we in de ogen van de SGV-fractie niet hebben. En vandaar dat wij de volstrekt ook nodig zouden vinden om te kijken van hoe doeltreffend is er zijn en daarbij natuurlijk ook dan de kosten die je maakt ten opzichte van de oplossing die er zou kunnen zijn. En ik ben benieuwd, heeft u dat ook mee laten wegen, die pilot?
Mevrouw Van Oostrum krijgt de gelegenheid om te antwoorden. Mevrouw Van Graaf, het vragen u biedt geen ruimte voor een debat. Dus dat gaan we niet doen. De verhelderende vraag die de heer Mulder aan mevrouw Van Oostrum stelt is of deze praktijkproef, zoals u de Mulder ook heeft, van invloed is geweest op uw afleg.
Nee, dat is niet.
Kort maar krachtig antwoord, de heer Hartman.
Ja, dankjewel, voorzitter. Wat een interessant gegeven, ik begrijp hem ook wel vanuit de coalitie, dat het kostenaspect daarin meeweegt. Ik kan me nog heel goed herinneren dat we 3,5 jaar geleden bij aanvang van deze coalitie best wel veel gesproken hebben over de ongelooflijke hoop aan onderzoeken die u voornemens was. Ik heb pas nog even naar het coalitieprogramma gekeken. Nog niet alles is uitgevoerd, ook deze niet, deze wordt nu geannuleerd. Maar ik ben dan wel heel erg benieuwd of wij de komende periode meer annuleringen van uw genoemde onderzoek in het coalitieakkoord kunnen verwachten. En zo ja, welke dan?
Op het geval is nemen we daar een apart agendapunt voor op, hè? Meldingen van annuleringen. Maar ik ga even bij mevrouw van Oost toe kijken.
Wij zijn niet voornemens om meer onderzoek te annuleren.
Daar dan nog op reageren?
Kort, aanvullend, afsluitend.
En welke afweging heeft u dan gemaakt om anderen niet te annuleren en deze wel?
Mevrouw van Oost. Nog geen onderdeel van de raadslaging uitgemaakt. Goed. Nee, mevrouw van de Graaf, helaas, we gaan nu geen debatten voeren.
Mag ik nog een opmerking maken? Ik reageer het op.
U heeft punt gehad. We moeten hier wel echt een beetje streng in zijn, want anders wordt dit een zelfstandige debatronde. We hebben de verhelderende vragen gehad, dit novum. Ik weet niet of het naar meer smaakt, dit. We moeten er maar eens even naar kijken.
Goed.
We gaan naar het volgende agendapunt. Zoals ik aankondigde, die is minder dynamisch. Het gaat namelijk om de lijst ingekomen stukken. Of de schriftelijke vragen zijn schriftelijk geantwoord. En de vraag die dan voor u vooral is, heeft dat bij u aanleiding gezien om daar eventueel het een of ander voor te agenderen in de volgende vergadering? Als dat niet het geval is, is dat prima. Dan sluiten we op deze manier af. Dan sluiten we op deze manier af. Dan gaan we naar de hamerstukken. Traditiegetrouw is dat de plek waar ook de hamer gebruikt mag worden. Over het bestemmingsplan naar weg nummer 11 tot en met 13 is uitgebreid in de commissievergadering gesproken. Mag ik u die voor akkoord voorleggen? Dat mag. Regiovisie samen in de wijk. Ook daar is over gesproken. Mag ik ook daar uw akkoord op vragen? Mag. Regiovisie samenwerken aan specialistische jeugdhulp. Ook daar is over beraadslaagd. Vraag ook de Raad van Bouwwerk hierop akkoord. Komt aan. Dan gaan we naar het bespreekstuk onder agenda punt 10. Daar ligt een rekenkamerrapport, een grote sprong van de kleine schat. Klinkt bijna olympisch. Naar aanleiding van de beraadslaging in de commissie is er een kleine aanpassing in het conceptbesluit gedaan. Op zo'n manier dat het conceptbesluit nu aansluit bij het raadsvoorstel. En van de Partij van Arbeid GroenLinks fractie hebben we in de commissievergadering gegeven dat zij eraan hecht om dit in de raadsvergadering nog te bespreken. Dus die krijgt in ieder geval het woord. Ik kijk even of er bij de overige fracties behoefte bestaat om het woord te voeren. Dat is bij de SGP-fractie bij monden van de heer Van Veldhuizen. Anderen niet. Ik heb mevrouw Van de Graaf als eerste woord en daarna de heer Van Veldhuizen. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. De kleine schans is een spinning web als het gaat om de uitvoering van WMO en jeugdbeleid. Dat zijn zeer essentiële taken. Zorg en hulp verlenen aan dorpsgenoten die het even of langer niet of gedeeltelijk zelfstandig kunnen. De kleine schans is niet van de gemeente, maar werkt wel voor de gemeente. De eindverantwoordelijkheid voor de taken die de kleine schans uitvoert blijft dan ook ten altijde bij de gemeente. Wij, de 15 leden van de gemeenteraad, hebben de wettelijke taak om het gemeentelijk beleid te controleren. Meerdere raadsleden hebben het aangegeven bij de onderzoekers van de Rekenkamercommissie. Het controleren van de effectiviteit van de kleine schans kan niet adequaat door de raad worden gedaan. Doelstellingen van de kleine schans en de gemeente moeten op elkaar gaan aansluiten en niet jaarlijks veranderen. Glashelder. Wat ook glashelder is, is dat Wethouder Treek namens het college alle aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie overneemt. Zoals eerder gezegd, heel blij mee. Wat een stuk minder duidelijk is, ook nadat ik mevrouw Schipper de vraag had gesteld na de laatste commissievergadering, is wanneer de wethouder exact terugkomt naar de raad met een concrete uitwerking van deze aanbevelingen en per wanneer deze worden ingevoerd in de organisatie. En dat is exact de reden waarom PvdA GroenLinks dit onderwerp nu als hamerstuk naar de raad heeft doorgezet. Want zoals aan het begin van mijn termijn gesteld, de kleine schans is die spinningweb. Naar de burgers toe, maar vervult ook een centrale rol in de transformatie van het sociaal domein en bij de bezuinigingsvoorstellen. En juist daarom is het meten van de effectiviteit van de kleine schans meer essentieel dan ooit. Helemaal nu er harde keuzes moeten worden gemaakt om onze financiële positie op orde te krijgen. En de wethouder, de kleine schans, gaat ons steeds meer taken weer laten doen. Denk aan het jeugd- en jongerenwerk. Maar ook nu met de incidentele innovatiesubsidie van ruim 179.000 euro. Ik heb het vaker gezegd. ook tijdens het proces van de bezuinigingsdialoog. We kunnen alleen toestaan dat de kleine schans meer verantwoordelijkheden krijgt als de Raad adequaat kan controleren in hoeverre het beleid van de kleine schans de doelen van de gemeente dient en de effectiviteit van haar eigen functioneren kan bewijzen. Dat is dus helaas tot op heden niet zo. Wat heeft de wethouder concreet toegezegd? Dat ze in Q4 terugkomt met een plan van aanpak. In dat plan van aanpak zal staan de voorstellen uit de bezuinigingsdialoog, alle aanbevelingen van de VNG-visitatiecommissie en alle aanbevelingen uit de rapporten van de Rekenkamer en HUU. Het plan van aanpak, zo stelt de wethouder, is nog niet helemaal uitgewerkt, maar denken we, komt erin. 1. Alle hierboven genoemde voorstellen en aanbevelingen en een nadere toelichting en doelstelling, dat de opgave wordt toegewezen aan de juiste medewerker, hoe dat wordt opgepakt en met welke eventuele samenwerkingspartner, en dan wat is het beoogde eindproduct en de beoogde datum. Het plan van aanpak zal een uitvoeringsprogramma sociaal domein zijn voor de rest van dit jaar en volgend jaar. Die tijd hebben wethouder en ambtenaren zeker nodig om alle opgaves uit het plan van aanpak op te kunnen pakken en uit te werken. Want zoals het aangegeven tijdens de commissie door de wethouder, is de capaciteit beperkt. De uitwerkingen van de bezuinigingen hebben voorrang en de reguliere werkvoorraad moet ook opgepakt worden. Voorzitter, de uitwerking van de bezuinigingen hebben voorrang, zo stelt de wethouder. De kleine schans is de primaire en grootste uitvoerder van die bezuinigingsvoorstellen. Kijk alleen al naar de subsidie van 179.000 euro die deze zomer door het college extra aan de kleine schans is toegekend. Dus de trein rijdt hard door. Maar er is geen tijd om voor het einde van het jaar de doelen helder af te stemmen en meer meetbaar te maken. Daar kan PvdA van links met het hoofd niet bij. Ik weet dat het gemeentehuis druk is, heel druk. Maar dit is geen gevalletje van weer een extraatje dat wordt gevraagd en wat niet realistisch is, met alle taken die op het bordje liggen van wethouders en ambtenaren. Dit gaat om de basis van het functioneren van een organisatie die op enige afstand van de gemeente staat en die onze burgers moet helpen. En juist in deze tijd, waar de kleine schans steeds meer taken krijgt toebedeeld. Dat moeten wij als raad effectief kunnen controleren en ook u als wethouder. U bent immers opdrachtgever aan de kleine schans en het gemeentebestuur, waaronder de raad, is wettelijk eindverantwoordelijk voor het beleid dat de kleine schans uitvoert. De concrete uitwerkingen van de aanbevelingen invoeren komt het beleid ten goede. Dat komt de Woudenbergers ten goede. En dat komt de wethouder zelf ook ten goede. Want er komen nog lastige beleidskeuzes aan. En dan is het essentieel dat de basis van de verantwoording van beleid in orde is. En hoe precair dit kan zijn, zien we bijvoorbeeld aan de situatie van de Woudenbergse familie en het leerlingenvervoer. Hey, dat is geen casus en daar wil en kan de PvdA helemaal geen conclusies aan verbinden. Maar wat deze zaak laat zien, is dat het essentieel is dat gemeente en de kleine schans de doelstellingen en verantwoording op orde moeten hebben. Naar de burgers toe en naar de raad toe. Want uiteindelijk moeten we het samen doen. Juist een aanbeveling van het Rekenkamerrapport is dat discussies in de Raad eenzijdig over financiën of over incidenten op het niveau van individuele inwoners voorkomen moeten worden. Als Raad moeten we met enige regelmaat mee kunnen denken over hoe de maatschappelijke doelen zich ontwikkelen en of de inspanningen van de kleine schans moeten worden aangepast. Voorzitter, ik wil de wethouder daarin toch vragen of zij, ondanks de extreme drukte, toch aan het eind van maximaal Q4 wil komen met de uitgewerkte aanbevelingen van de Rekenkamercommissie en deze vanaf januari 2020 niet van start te willen maken met de invoering hiervan. Tevens voorzien van een soort routeplanning van verantwoording aan de Raad. Dat zal dan ruim een half jaar na uitkomen van het rapport zijn. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Van der Graaf. De heer Van Veldhuis had ook het woord gevraagd.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook over dit agendapunt hebben we in de commissie uitgebreid vergaderd. En dat was verhelderend, dus ik zal het kort houden vanavond. Als SP-fractie vinden we het wel belangrijk dat de aanbevelingen zo concreet mogelijk worden gemaakt. Graag zien we dat dat in het plan van aanpak niet alleen wordt aangegeven wat we ermee gaan doen, maar ook hoe we dat gaan doen. Daar zouden we graag het gesprek over aangaan. En daarom twee vragen aan het college. De eerste, hoe worden de aanbevelingen verwerkt in het plan aanpak?
Dan zijn het alleen de aanbevelingen die daarin opgenomen worden, wordt er uitgewerkt wat we daarmee gaan doen. En de tweede vraag, hoe wordt de gemeenteraad hierbij betrokken? Dus in het proces vraag van wanneer gaan we hier als gemeenteraad het gesprek over voeren. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Veldhuizen. Mevrouw Twee.
Als het goed vindt, wil ik even een minuutje overleggen met mijn collega, mevrouw Blank.
Vraagt u een schorsing omdat u deze verantwoordelijkheid samen deelt en dan ga ik met één man deel spreken.
Drie
minuten. Een schorsing voor de vergadering voor een kleine 5 minuten. Ik check even. Zijn ze er? Ja? Dames en heren, als u plaats weer wilt innemen, dan heropen ik de vergadering en is in de eerste termijn bij agenda punt 10. Wethouder Trek aan het woord. Wethouder Trek wil de vergadering geven van de kunnen we even de stoelen schuiven. Gaat u gaan, mevrouw Trek.
Dank u wel, voorzitter. Mevrouw van der Graaf, ik deel uw urgentiebesef in de hoe dringend u het brengt. Het is belangrijk dat we als raad meegenomen worden. Het is belangrijk dat we de doelstellingen niet op elkaar afstemmen, maar, want dat doen we uiteraard, maar dat we in dezelfde woorden ook benoemen. Dat gezegd hebbend zijn alle aanbevelingen dringend. En heb ik ook in de commissie die al gesteld. We moeten het nu ook even goed doen, dat is ook even een aanbeveling van de visitatiecommissie. Doe het nu even goed dat je niet de komende jaren moet blijven bijstellen. Dat vergt toch enige bijzonderheid. En dat gezegd hebben we voelen we de urgentie, maar, het is, maar ze zijn allemaal urgent. Alles wat voor ligt, maar nog het meest urgent is het herstelplan waarmee we het eind van het jaar de begroting op orde moeten brengen. En dat maakt dat de bezuinigingen prioriteit hebben. Dus ik kom met u naar u toe met het plan van aanpak. Dan kunt u het zelf zien, hoe concreet wordt het. En ik denk dat het, het moet het met het uitwerken plan van aanpak. Vindt u precies ook hoe de aanbeveling op gaat pakken. Er wordt weggezet in de tijd. En dan hoop ik dat we met elkaar een beeld kunnen geven. Wat moet er gebeuren en op welke termijn gaan we wat oppakken. En wat liggen hier de mogelijkheden en de onmogelijkheden. Want ik voel de urgentie. We willen het allemaal graag, allemaal tegelijkertijd zo snel mogelijk. Goed doen, want we willen het, hè, dat zei ik net straks ook al, we willen het goede doen, maar we willen het ook goed doen. Maar we zijn wel beperkt in tijd en in capaciteit. Dus meer kan ik er voor u niet van maken. U krijgt het plan van aanpak en dan kijken we met elkaar hoe we tot de planning kunnen komen. Waar zit daar?
Kijk, heeft u in tweede termijn niet woord wil voeren. Dat is meneer van mevrouw Van Graaf en de heer Van Veldhuizen. Anderen nog? Is niet het geval, mevrouw Van Graaf, gaat u gaan?
Dank u en ook dat u met mij nou, dat u echt benadrukt dat u die urgentie deelt. U zegt, ik hoor hem een paar keer zeggen, ja, het is allemaal belangrijk. Ik weet niet welke allemaal dat dan is, ik heb een enorm containerbegrip. Maar ik zou toch graag willen dat u concreet ingaat op de volgende vraag. Als die kleine schat, nou het centrum is van waar het gaat om die transformatie en van die bezuinigingsvoorstellen. Waar steeds meer werk naartoe gaat. Is het dan niet belangrijk dat bewijs van spreken gisteren, alles qua doelstellingen, dat en de manier van verantwoorden naar de raad, dat klaar is voordat je doorgaat met, ja, en dan zitten we helaas met de onprettige werkelijkheid, dat we inderdaad dat herstelplan hebben wat in onze nek eigenlijk. En natuurlijk, dat moet klaar. Maar het kan niet los van elkaar. En dat blijf ik een probleem vinden. U zegt ik deel de urgentie. Is het dan toch niet mogelijk om uw werk zo te herschikken dat het in ieder geval gelijk met elkaar oploopt? Voordat we straks ja moeten zeggen tegen concrete voorstellen uit dat tweede herstelplan. En dat we nog steeds niet helemaal duidelijk hebben wanneer nou al die aanbevelingen worden ingevoerd.
Meneer Van Veldhuis.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de beantwoording van de vragen. Nog even mijn tweede vraag. Ik ben benieuwd hoe wij als gemeenteraad en wanneer wij betrokken worden. Dus komt dit najaar ook op de agenda van de raad? Dan gaan we dan het plan aanpak bespreken. Dat is mijn concrete vraag.
In tweede termijn, wethouder.
Dank u wel, voorzitter.
Pardon. sla ik u open, meneer Van Schaik. Nee, dan is het beter dat u nu de vraag stelt, want dan kan ik portret alles in één keer beantwoorden. Gaat uw gang. Excuus dat ik u over het hoofd zag.
Ik had een vraag over de bijdrage van mevrouw Van der Graaf. De wethouder geeft duidelijk aan wat de problemen zijn, dat iedereen bekend. Het lijkt erop of u gaat kiezen voor nog een jaar verscherpt toezicht.
Mevrouw Van der Graaf, u wordt een beetje uitgedaagd.
U meent het, voorzitter. Meneer Van Schaik, u trekt een conclusie die ik hier niet heb bedoeld. Ik wil helemaal niets uitstellen. Maar als je een huis gaat bouwen, en als je dat zelfs gaat verbouwen, dat er steeds meer geld in wordt gestopt, en ook nog eens een keer waar er kinderen in wonen, en andere mensen die kwetsbaar zijn, dan wil je toch dat je basis op orde is, als er dan een bouwkundige keuring komt en die zegt, hallo, wacht even, uw doelstellingen zijn niet helder, want ze veranderen en ik zijn niet aangesloten tussen gemeente en de kleine schans in deze. Dan wil je toch zorgen dat je bouwwerk steady werkt. Dus nee, ik denk dat het nog steeds mogelijk is om en te doen. Maar ik moet ook als raadslid, mijn partij, Partij van de Arbeid GroenLinks, staat voor de kwetsbaren in de samenleving. Mij wordt straks gevraagd, en mijn fractiegenoot, om ja te zeggen tegen allerlei concrete plannen. Daar staan we voor, die grote verantwoordelijkheid en die opgave, maar dan vragen we wel op de best mogelijke manier, gebaseerd op het best mogelijke bouwwerk. En aan die fundamenten moet het een en ander gebeuren. Nou, het doet mij niet rustig slapen als ik dan weet dat ik zeg, ja, we gaan nu even doorpakken met dat, maar we komen terug met. Dus ik denk dat het en moet kunnen zijn. Dank u.
Kijk, ik kan u in grote lijnen volgen, dank u voorzitter. Maar hetgeen wat u wilt, zou ook tot gevolg kunnen hebben dat binnen het ambtelijk apparaat er te weinig prioriteit gelegd kan worden bij het herstelproces van de financiën. Dank u.
Mevrouw Van der Graaf, heel kort voor het laatst.
Ik beloof dat dit mijn laatste reactie zal zijn. Meneer Van Schaik, ik hoor u vaker, en trouwens sowieso geven wij als partij, eigenlijk al jarenlang praten over, ja, met ambtelijk apparaat, en dat moeten we niet overvoeren, en die kunnen dat niet aan. Ambtelijk apparaat, heel belangrijk, essentieel, wil ik echt niks van afdoen. Maar ik wil hier de stem ook laten horen van de mensen die kwetsbaar zijn. Waarvan we weten dat daar, we gaan proberen de rekening zo breed mogelijk neer te leggen, en die zal toch ook voor een groot deel bij de kwetsbaren terechtkomen. En dat is waar mijn primaire zorg naar uitgaat, en dat is waarom ik heb aangegeven wat ik nu aangeef.
Dank u wel, mevrouw Van der Graaf. Kunnen we het hierbij laten, meneer Van Schaik?
Laatste toevoeging.
Allerlaatste.
Ik stel alleen vast dat de Partij van de Arbeid GroenLinks regelmatig zijn twijfel heeft uitgesproken over het ambtelijk apparaat. En dat het bezuinigd moest worden op het personeel.
Nee. Nou, laten we die discussie dan voeren op de plek dat het vraag gesteld wordt. En dat dit een discussie waard is, dat blijkt wel. Dan geven we nu het houder het woord om antwoord te geven op de vraag van mevrouw Van der Graaf en de heer Van Veldhuizen. Gaat u gang.
Zal beginnen met meneer Van Veldhuizen. Het plan van aanpak komt in Q4 via de ingekomen stukken naar naartoe. Dan kunt u de technische vragen daarover stellen en te bespreken op de agenda zetten als u dat wenst. Mevrouw Van der Graaf, het is natuurlijk niet zo dat er op dit moment de aanbevelingen geven aan dat er doorontwikkeling mag plaatsvinden, dat het scherper mag, dat het concreter was, maar dat wil niet zeggen dat er op dit moment geen enkele afstemming is, dat er geen verantwoording is. Uiteraard geleven hier toevallig vanmorgen nog met elkaar wel over gehad in termen, maar het vraagt doorontwikkeling. Dat betekent niet dat we nu dat we dat nu niet doen. Hè? U heeft ook gehoord dat de Rekenkamer in hele lopende bewoordingen sprak over de kwijtschand en over de werkorganisatie. Dus het is niet zo dat we datgene wat we toevertrouwen aan de kwijtschand, dat we daar geen vertrouwen in mogen hebben, dat dat niet meer in de goede hand is, maar het vergt wel doorontwikkeling. Dat komt uit de aanbevelingen, maar het moet ook zorgvuldig gebeuren. En als het makkelijk had gekund, dan zouden we dat doen met elkaar en had het ook niet zoveel tijd hoeven kosten. Dus dat we moeten het zorgvuldig doen, in één keer goed doen, we moeten het samen met de kleine schans doen. Het heeft ook te maken met dezelfde woorden kiezen in die doelstellingen, want uiteindelijk liggen die doelstellingen echt in elkaars verlengde, maar hebben we soms gewoon wat verkeerde woorden gekozen, maar zorgvuldigheid is key.
En dat alles bij elkaar opgeteld. Ja, ik kan het blijven herhalen. Ik heb het u eerder al verteld. Het moet landen in de normale werkvoorraad, in de bezuinigingsopgave, in het herstelplan. En u vindt in het plan een aanpak in welke termijn, in welke tempo en wanneer wij wat met u hopen op te pakken uit de aanbevelingen. Zo zorgvuldig mogelijk. Dat was het.
Wel, wethouder. We moeten het hierbij laten. Mevrouw van der Graaf heeft een toezegging gevraagd over een versnelling, heeft u niet gekregen. En de wethouder heeft toegelegd waarom dat niet komt. De veldhuizen heeft gevraagd wanneer wij daar als raad op terugkomen. U weet dat u via de inkomensstuk kunt gaan agenderen. Dan denk ik dat we aan besluitvorming toe zijn. We gaan aan de gemeenteraad vragen akkoord te gaan met het rekenkamerrapport en alles wat daar meer over gezegd en voorgenomen is. Ik vraag u akkoord. Wie van de leden van de gemeenteraad zijn daarmee akkoord? Ik ben gewend dat deze zichtbaar te maken. Dus de GBW-fractie
betekent. Met stemverklaring, voorzitter.
Met stemverklaring van de fractie van de Partij van het GroenLinks. Mevrouw van der Graaf, gaat het gang.
Dank u, voorzitter. Er wordt in het raadsvoorstel gevraagd om in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek van de Rekenkamercommissie. Daar zijn we natuurlijk stevig voor. Maar met de verklaring daarbij dat PvdA GroenLinks het zeer zorgelijk vindt dat deze aanpassingen pas concreet worden uitgewerkt en ingevoerd vanaf een onbekende datum in 2022. Terwijl de kleine schans nog steeds meer taken en dus geld krijgt en een centrumfunctie vervult in de bezuinigingsvoorstellen. De raad moet die doelmatigheid zo snel mogelijk kunnen controleren. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, waarvan achter. Ik kijk even, u was akkoord. De fractie van CDA is ook akkoord. En de SGP-fractie steunt ook. Dat betekent dat met stemverklaring de raadsbreed steun is voor de manier waarop het rekenkamerrapport wordt opgepakt. Waarvoor dank. Dan gaan we naar het bestemmingsplan Zeister-Pen nummer 53. Er zijn in de zienswijze nota nog een klein aantal aanpassingen gedaan. Er zijn nog wat wijzigingen aangebracht na beraadslaging in de commissievergadering. Dat is de reden waarom het als spreekstuk is geagendeerd. Die zijn inhoudelijk niet verstrekkend, maar vooral redactioneel. En ik kijk of er aanleiding is om over te spreken. Is dat niet het geval? Mag ik dan dit bestemmingsplan voor akkoord neerleggen? Wie is er akkoord? Is er raadsbreedsteun? Dus raadsbreed steun voor dit bestemmingsplan. Hartelijk dank daarvoor. Gaan we een stapje bij doen. En dan hebben we nog een motie kreeg aan de orde. Is aangekondigd door de SGP-fractie. CDA-fractie, excuus. Maar ik heb gezien dat die breder is ondersteund. Dan mag ik aan de heer Hardeman vragen om te introduceren.
Ja, dat mag, voorzitter. Dank u wel. Beste raadsleden en collegeleden, we hebben begrepen dat de staatssecretaris voor volksgezondheid heeft aangegeven dat hij het borstonderzoek voor vrouwen van twee jaarlijks naar 3 jaar wil brengen. Daarbij wordt aangegeven dat men blijkbaar niet aan de geldende termijn kan voldoen. Zoals ook in de motie staat, realiseer ik mij dat dit om landelijk beleid gaat. Maar in dit geval zijn we als CDA van mening dat we hier onze stem ook vanuit Woudenberg moeten laten horen. Vandaar dat we het initiatief hebben genomen voor deze motie. Het zal ongetwijfeld een financiële reden hebben dat deze termijn wordt aangepast. En het CDA begrijpt ook dat er keuzes gemaakt moeten worden. Maar ons inziens is dit wel erg korte termijn nemen. Want deze maatregel zal het uiteindelijk tot gevolg hebben dat vrouwen minder kans hebben om borstkanker sneller te ontdekken. Voor het CDA niet acceptabel. Als we kijken naar de cijfers, dan maken maar liefst 1 miljoen vrouwen boven de 50 gebruik van deze preventieve voorziening. En daarbij, zit ook in de motie, krijgt 1 op de 7 vrouwen ook daadwerkelijk borstkanker. Hoe eerder dit ontdekt wordt, hoe groter de kans is op een succesvolle behandeling. Wat ons betreft een onacceptabele en onverantwoorde aanpassing, waarbij we vinden dat we ons als raad moeten uitspreken richting de staatssecretaris. Het is fijn om te constateren dat ook Partij van de Arbeid GroenLinks, GBW en SGP zich hierbij aansluiten. En ik hoop oprecht dat ook de ChristenUnie en de VVD alsnog inzien dat een signaal vanuit Woudenberg noodzakelijk is om onze zorgen kenbaar te maken. En dan lees ik met uw goedvinden het dictum voor. Deze partijen verzoeken het college en bij de demissionaire staatssecretaris tot toezending van deze motie op aan te dringen dat hij deze maatregel intrekt en alles aan doet om te realiseren dat de 2-jaartermijn zo consequent mogelijk wordt toegepast. En deze motie bij de leden van de Tweede Kamer bekend te maken. Woudenberg 23 september. Meneer Ardemboom, voorzitter van de CDA-fractie. Mevrouw Van der Graaf, voorzitter van de Partij van de GroenLinks-fractie. Mevrouw Schipper, lid van de GBW-fractie. En de heer Veldhuizen, lid van de SGP-fractie. Dank u wel, voorzitter.
Mevrouw
Ardemboom,
meneer Van Veldhuizen.
Ja.
Ik kijk even of er bij de leden van de raad behoefte bestaat om hierover te beraadslagen. En wie ik het woord mag geven. Dat is in ieder geval de Talman, mevrouw Oosten, mevrouw Schipper. Anderen nog, mevrouw Van Graaf. In die volgorde, meneer Talman, eerst mevrouw Van Oosten daarna.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank voor het toezenden van de motie Kreet met betrekking tot het borstonderzoek. CD-fractie ondersteunen we de wens inderdaad om dit onderzoek 2-jaarlijks te doen. Laat ik daar ook tip en klaar in zijn. Het enige is dat in uw motie wordt aangegeven dat er moet worden herzien, hoe het moet, waarbij het bij navraag blijkt dat als je kijkt naar de cijfers van 2019, die al richting de 26 maanden gaat en daarna door corona de cijfers verder stijgen. Vervolgens daar heb je de personeelsproblematiek, je hebt achterstanden inderdaad door corona en daarom is het eigenlijk ook gewoon niet uitvoerbaar. Vandaar dat de VVD-fractie niet steunt, maar wel de wens uitspreekt dat het 2 jaar ook zou dienen plaatsen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Stolman, mevrouw Van Oosten.
En voorzitter, dank u wel. Mevrouw stelt voorzitter, de ChristenUnie is een groot voorstander van het uitvoeren van een bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Deze manier van borstkanker in vroegstadium wordt opgespoord en hopelijk effectief worden behandeld. En toch ondersteunen wij deze motie niet, om de volgende reden. De maatregelen die de staatssecretaris heeft genomen, heeft hij niet rechtvaardig genomen. Door de lockdown vorig jaar maart konden de onderzoeken niet uitgevoerd worden. Om vrouwen die tijdens de lockdown niet onderzocht zijn, toch de kans te geven om onderzocht te worden binnen een aanvaardbare termijn, is deze beslissing genomen. Er is simpelweg geen personeel en materieel om op een andere manier een inhaalslag te maken. Zo'n bus is morgen niet bij de gangen te komen. Terugdraaien van de maatregel heeft dan ook tot gevolg dat vrouwen niet gecontroleerd worden en moeten wachten tot ze weer een oproep krijgen. En daar zit dan 4 jaar tussen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Van Oosten. Mevrouw Schipper, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben de motie hier wel ondertekend. De verlenging van de interval tussen de borstkankerscreenings van 2 jaar kan en zal impact hebben op de levens van vele vrouwen. De lokale politieke privilege is niet direct invloed op het dergelijk beleid. Maar ik vind het onderwerp toch echt te belangrijk. Daarom willen we op deze manier toch signaal geven. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Schipper, mevrouw Van der Graaf.
Dank u, voorzitter. Ik sluit me volledig aan bij de woorden van mevrouw Schipper. En daarbij wil ik zeggen, het komt natuurlijk niet alleen door corona dat ze nu zorgpersoneel tekort hebben. De druk op de zorg is gigantisch. Er zijn steeds meer mensen die weggaan. Wij kunnen dat inderdaad, die uit de zorg gaan, dus die zorgen. Er komen betere salarissen aan voor het zorgpersoneel. Laat dat dan het verschil gaan maken. Nee, ik heb geen enkele illusie dat wij hier in de Raad van Woudenberg daar enige oplossing aan kunnen bieden. Maar elke mogelijkheid die ik heb als politicus in een hele kleine raad als Woudenberg om toch richting Den Haag een krachtig signaal te laten gaan. Ik hoop dat meer raden dat doen. Draagt in ieder geval bij, hoop ik, aan een robuust iets. Elk mensenleven is geld waard. En als het dan nu niet lukt, laten we dan zo snel mogelijk zorgen dat dat wel weer gaat lukken. Want elk mensenleven, elk vrouwenleven die daar aan kanker verloren gaat, is er één te veel. Dank u.
Dank u, mevrouw Van der Graaf. Is dit voldoende in de eerste termijn van de raad? Is aan de kant van het college behoefte om te reageren op deze motie? Ja, mevrouw Treep?
Dank u wel, voorzitter, voor het reageren. Dit betreft geen gemeentelijke taak, dus het college laat het aan de raad. Als u met elkaar besluit deze motie aan te nemen, dan zullen wij met liefde deze motie toesturen naar de betreffende organen.
Geen advies, wel bereidheid om het uit te voeren. Zo vat ik het maar even samen. Behoefte aan een tweede termijn? Meneer Hartman, gaat de gang.
Ja, ik doe toch echt een oproep aan de VVD-fractie en de ChristenUnie-fractie om deze motie te gaan steunen. Kijk, u beroept zich op wat formele dingen. Ik begrijp corona, ik geef het zelf ook aan, financiële middelen zijn beperkt. Maar het gaat om het signaal. En we zitten midden in een landelijk begrotingsdebat. waarin meer geld beschikbaar gaat komen voor de zorg. Waar winstlieden gaan kijken samen met Kamerleden van waar moet dat geld aan besteed worden. Het is toch geweldig als we als Woudenbergsraad, mevrouw van der Graaf zegt het terecht, we zijn maar een heel klein radertje in het grote geheel. Maar het zou toch jammer zijn als we niet unaniem zo'n mooi signaal kunnen geven als Woudenbergsraad naar die winstlieden om met elkaar te gaan kijken van hoe gaan we dat verdelen en dat er dan wellicht toch wat verschuiving gaat plaatsvinden naar dit onderzoek. Waardoor dat dan één keer in de twee jaar toch mogelijk zou worden. Het is nu het moment volgens mij. Dus ik doe toch nog één roep op u beiden om toch nog even over uw schaduw heen te stappen en om te kijken of u deze motie kan steunen.
Het klemmend beroep, u hoeft er niet op te reageren, maar mevrouw van Oosten wil dat toch doen. Gaat het af?
Ja, ik begrijp uw klemmende beroep. Waar het voor mij wel een beetje in zit, is dat u een motie gebruikt die onuitvoerbaar is. Om vrouwen te stimuleren om vooral mee te doen ook aan het borstonderzoek. En ik zou graag willen dat we met elkaar juist die vrouwen oproepen om gehoor te geven aan hun oproep voor het onderzoek. Zo snel mogelijk die afspraak te maken. Want daar is ook echt nog een wereld te winnen. Lang niet iedere vrouw gaat naar die bus toe om onderzocht te worden. En dat vind ik een veel belangrijker signaal om af te willen geven dan nu te zeggen van ik ga een motie indienen waarvan ik weet dat als die uitgevoerd gaat worden en de maatregel wordt teruggedraaid, dan is daarmee niet meteen gezegd, want dat zegt u niet in uw motie, dat daar meteen extra geld zit voor in de zorg. Dan betekent dat hij wordt teruggedraaid en dus krijgen die vrouwen die vorig jaar niet aan de beurt zijn geweest, pas over twee jaar weer een oproep.
Voorzitter.
Ja, er bestaat een mooi debat.
Ja, zeker. En dat is heel waardevol ook. En ik begrijp dat mevrouw van Oosten ook. En als u dat allemaal in de motie zet, ga ik die ook steunen. Maar dat kan prima. Dat sluit geweldig op elkaar aan. Uw motie en onze motie, dat past prima. Dus doe een voorstel. Ik steun. En dan hoop ik natuurlijk ook dat u dit voorstel kunt steunen.
Ik kijk, meneer
Stammer gaat gaan. Ja, dat wel goed zo. Wat we ook al in eerste mijne hebben aangegeven inderdaad, is dat we absoluut mensen ondersteunen inderdaad om zeg maar, het borstonderzoek tweejaarlijks te laten uitvoeren. Het heeft niks te maken met zeg maar, over de schaduw heen stappen, maar met letterlijk inhoud van zeg maar, de motie waarin we aangeven dat het moet worden herzien. En als je dan alleen naar de feiten en de cijfers kijkt, hoe droog het ook is, is dat nagenoeg onmogelijk. Waarbij ik wel af en aansluit bij de woorden van mevrouw van der Graaf van de PvdA GroenLinks-fractie. Dat het goed is, ook in deze algemene beschouwing, dat de meeste partijen ook in die zorg gaan investeren en ook moeten gaan investeren. Dus ik hoop dat daarmee ook uiteindelijk inderdaad die achterstanden, maar dat ook de beloning voor zorgmedewerkers daardoor ook gaat groeien. Dus op basis van de feiten die nu voorliggen, ondersteun ik absoluut de wens, maar steun ik de motie niet.
Houdelijk is er veel steun voor het idee, maar hoe het voor de motie gaat, dat gaan we zo zien, meneer Herman. Zijn we al stemmen toe? Ja? Vraag wie steunt deze motie?
Voorzitter, mag ik een stemverklaring?
Zeker mag u dat. Mevrouw van Oosten namens de ChristenUnie-fractie. Gaat het gaan.
Nou, voorzitter, we hebben een hele mooie discussie gehad hier vanavond. Ik denk dat we ook echt wel elkaars standpunten goed hebben kunnen uitwisselen. Ik denk dat ik ook op goede manieren duidelijk gemaakt heb dat het voor ons ook echt belangrijk is dat dat onderzoek blijvend is en dat het uitgevoerd wordt. Maar dat het ook vooral gaat om de oproep aan de vrouwen om vooral ook gehoor te geven aan die uitnodiging voor het onderzoek. Ik heb even mijn collega aangekeken en wij kunnen het al een passie nagesteld.
Dank u wel, dat was de stemverklaring van de ChristenUnie. Dan was ik even, de VVD-fractie steunt deze motie, dat doet de VVD niet. De ChristenUnie heeft aangegeven dat wel te doen. De Partij van de Arbeid GroenLinks steunt, CDA doet dat ook. En dat geldt ook voor de SVP-fractie. Dat betekent dat de motie is aangenomen met de grootst mogelijke meerderheid in deze gemeenteraad. Waarmee wij aan het eind zijn gekomen van deze agenda. Ik wens u hartelijk dank en sluit deze vergadering.